luistert naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Purim. Dit jaar valt het lotenfeest op 18 maart en dan is het de 14e van de Joodse maand Adar. Het feest duurt één dag. Het lotenfeest heeft niets te maken met loterijen, maar alles met het Perzische woord pur, dat lot betekent. Het feest herinnert namelijk aan het lot dat Haman, de dienaar van de Perzische koning, had afgekondigd om de datum te bepalen waarop hij de Joden wilde uitroeien. De Joodse vrouw Esther werd door haar oom Mordechai op de hoogte gesteld en wist deze ramp te voorkomen. En zo werden Haman en zijn zonen slachtoffer van hun eigen plannen. In het programma Purimvrouwen praat ik met Elise Friedman en met Bloeme Evers, die beide op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen Joods Nederland. Verder hoort u enkele opnames van het allereerste openbare optreden van het synagogaal vrouwenkoor Shira. Elise Friedman is hoofdredacteur van het NIW.
Ik ben sinds, ik meen 1 december... de nieuwe hoofdredacteur van het NIW. Verder werk ik hier al een jaar of 6,5 of zoiets. Ik ben erg slecht in jaartallen. Werkte ik gewoon op de redactie. Voor die tijd was ik, heb ik nou pakweg zo'n 10 jaar in Engeland gewoond, in Londen. En in Zwitserland ook, op het hoogtepunt van de nazi-goudaffaire. En toen ik daar woonde, freelanste ik voor bladen, waaronder het NIW. En nu ik hier woon, schrijf ik af en toe weer wat voor bladen daar.
Hey, hoofdredacteur of eindredacteur betekent dan dat je de baas bent van het NIW?
De hoofdredacteur is wat anders dan de eindredacteur. De eindredacteur moet de foutjes eruit halen. En de hoofdredacteur die gaat over de inhoud van het blad. Dus in zoverre ben ik de baas, maar er zijn natuurlijk ook weer mensen die over het geld gaan en dergelijke dingen.
Met mevrouw Bloeme Evers praat ik over haar visie op de rol van de Joodse vrouw en over de in het Purim-verhaal genoemde koninginnen Esther en Vashti.
Nou, op een gegeven moment, toen de koning laveloos was, er staat dat hij vrolijk van hart was door de wijn, toen beval hij zijn 7 kamerlingen om koningin Vashti te gaan halen. Maar Vashti weigerde. En hierover werd de koning geweldig kwaad. Zijn toorn gloeide in hem. En daarop had de koning een overleg met de wijzen. Wat er nou moest gebeuren met zo'n astrantwijf. Want de heren waren zeer angstig voor hun positie. Ik zal u voorlezen wat zij zeiden. Niet tegen de koning alleen heeft de koningin Vashti zich vergrepen, maar tegen al de vorsten en tegen al de volkeren die in alle gewesten des konings Ahasveros zijn. Want de daad der koningin zal bij alle vrouwen het gevolg hebben haar mannen verachtelijk te maken in haar ogen. Men zal zeggen, koning Ahasveros gebood koningin Vashti voor hem te doen komen en ze kwam niet. Nou, en zo gaat het nog een heel tijdje door, waarop zij met elkaar besluiten de koning te adviseren haar te verstoten. Kun je je afvragen, wat is er met Vashti? Want ze moet geweten hebben dat dit ernstige gevolgen had. Was ze dronken? Of was ze een feministe die op een dag besloten had, nou is het afgelopen? Of had ze in het hoofd dat ze zo'n heerlijk gerecht had klaargemaakt, wat toch eerst eventjes genuttigd moest worden? We weten het niet. We krijgen geen enkel uitsluitsel. Maar ik vind het persoonlijk altijd jammer, want koningin Vashti verdient een nadere behandeling. Dus dat is jammer. En dan duurt het toch 4 jaren. Want de koning, het hoofdstuk 2 begint met Dat toen de toorn van de koning was bedaard, hij aan Vashti dacht. Wat ze gedaan had en wat er over haar besloten was. En dan denk je, had hij spijt? Want hij had genoeg vrouwtjes in de harem. Maar waren dat alleen maar lustobjecten en hield hij echt wel van Vashti? In elk geval de jongelingen die dienst deden, die grijpen in en die zeggen, weet je wat, laten we in het hele Rijk maagden zoeken, schoon van gelaat. We dachten, mag ze dan dik zijn en mank, alleen maar schoon van gelaat. Maar misschien waren er toen veel door pokken geschonden gezichten. En daar had hij het niet over. En bij die gelegenheid wordt ook Esther gevat. Esther was een wees en is opgevoed bij haar oom Mordechai. Sommigen denken dat ze zelfs getrouwd waren, maar daar is geen overtuigend bewijs van. Hoe dan ook. En dan denk je, hij was dus een orthodoxe Jood, mag een orthodoxe Jood een nichtje over wie hij de verantwoordelijkheid draagt in een harem geven, in een ongeoorloofde verhouding.
Een niet-Joodse man.
Met een niet-Joodse man, precies. Dus ik vind altijd Mordechai toch maar een merkwaardige rol spelen. En als daar staat, ze werd meegenomen, dan kan je denken aan een razzia. Aan de andere kant heeft hij geweten dat de maagden gezocht worden. Had hij dan moeten verstoppen, laten onderduiken bijvoorbeeld, om even modern te doen.
Wat betekent de naam Esther?
De naam Esther betekent verborgen, want ze heet eigenlijk Hadassa. En men geeft de uitleg eraan dat ze tot twee keer aan toe door oom Mordechai gezegd wordt haar afkomst geheim te houden. Dus ze mocht niet zeggen dat ze Jodin was.
Zoals je misschien weet, was het NIW al een paar jaar geleden ingrijpend veranderd. En op zich waren die veranderingen, was dat prima en was dat nodig. Want het blad zag er nog bijna hetzelfde uit als 50 jaar geleden. En het wordt af en toe tijd om je een beetje meer aan te passen aan de lezers van nu. Dus wat dat betreft ben ik niet van plan om veel dingen te gaan veranderen. Dat gezegd hebbend is natuurlijk iedere hoofdredacteur een eigenwijs mens met eigen ideeën, ik ook. Dus stiekempjes weg verandert het natuurlijk wel, maar kleine dingen voornamelijk.
Ik ga je wat dingen voorleggen en de vraag is eigenlijk of jij een keuze wil maken voor een van de twee. En je mag ook passen. De Telegraaf of de NRC?
De NRC. De Telegraaf is af en toe gezellig. En leuk voor pakkende sensatietjes. Maar ik heb eens een paar keer achter Telegraafverhalen aangebeld. En ze zijn niet altijd even betrouwbaar en controleerbaar als die van de NRC.
Het NIK of een ander Joods geluid?
Het NIK. Niet dat ik zo dol ben op het NIK. En het ander Joods geluid moet er ook zijn. Maar uiteindelijk vind ik toch dat het NIK een veel groter aantal mensen vertegenwoordigt.
GroenLinks of de ChristenUnie?
Geen van tweeën.
Dan pas je op.
Nee, ik pas niet. Geen van tweeën.
Geen van tweeën. Ja. Mag eigenlijk niet. Maar goed, oké. Hummus tegina of kippensoep?
Dat is erg moeilijk. Nou, vooruit kippensoep.
Waarom toch de kippensoep?
Toch de kippensoep, omdat dat nou eenmaal, omdat ik dat langer ken gewoon.
Max Tailleur of Raoul Heertje?
Raoul Heertje. Max Tailleur, daar kan ik me wel eens aan ergeren. Want die werkt met clichés. Raoul Heertje kan ik me ook wel eens aan ergeren, maar hij schopt tegen de clichés en dat vind ik toch leuker.
Frits Barend of Paul Witteman?
Frits Barend. Ik kan niet goed uitleggen waarom.
Heeft het iets met zijn Joods zijn te maken?
Misschien. Dat vroeg ik me af, maar ik heb nu niet de tijd om daar eens diep over na te gaan denken.
Purim of Koninginnedag?
Purim.
En Esther of Maxima?
Esther.
Binnenkort is het Purim. In het Purim-verhaal treedt iemand op en dat is koningin Esther. Zegt jou dat iets?
Dat zegt mij heel veel. Om te beginnen zegt het mij eigenlijk kleine meisjes die prachtig verkleed zijn. Dat is toch...
Dat heb je zelf ook gedaan?
Ja, en ik heb 3 kinderen, dus het is bij mij ieder jaar een bal.
En wat zegt dit hier nog meer? De rol van koningin Esther.
De rol van koningin Esther heb ik het altijd erg grappig gevonden dat hier nou een vrouw was die, wat helemaal niet mag, gemengd gehuwd was. En die toch of daardoor verheven wordt tot heldin van het Joodse volk.
Als je dat nu naar deze tijd legt, zouden we dan iets van koningin Esther nog kunnen leren?
Nou, ik weet niet of we nog iets van koningin Esther kunnen leren. Ik denk dat... Als je het op die manier bekijkt, dat het eigenlijk nog net zo is. Want ook in Nederland zijn ontzettend veel gemengd gehuwden. En je ziet heel veel dat ofwel die mensen zelf, ofwel hun kinderen, toch uiteindelijk kiezen voor het Jodendom. Dus of ze dat nou van Esther hebben geleerd, weet ik niet. Want misschien weten sommigen er helemaal niet van, maar ze doen het toch.
Het NIW doet al jaar en dag ook iets met grappen, of in ieder geval verhalen die dan nadien toch blijken niet helemaal de waarheid te zijn. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
Ja, ik moet zeggen, ik heb me dat zelf ook even afgevraagd. Waarom maken wij die grappen? En mijn eerste reactie was, omdat we het doen. Maar het heeft wel degelijk een heel klein worteltje in het Purim-verhaal. Uh-huh. Namelijk, ook bij het Purim-verhaal was het zo dat alles precies omgekeerd uitpakte van hoe het zou gaan. Haman dacht dat hij een galg neer had gezet voor Mordechai, maar omgekeerd, hij kwam er zelf aan. En dat soort grappen maken we ook. Geen Max de Jeu moppen waar je ha 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 om moet lachen. Mm-hmm. Maar verhalen die heel anders blijken uit te pakken.
Heb je nog een paar voorbeelden vanuit het verleden die hier toch wel zijn bijgebleven daarin?
Ja, ik moet al lachen als ik eraan denk. De leukste voorbeelden zijn wat mij betreft de voorbeelden waar mensen ook echt zijn ingetrapt. En we hebben bijvoorbeeld...
Je hebt een heel aantal liggen hier, zie ik.
Ja, met groot genoegen heb ik die erbij gepakt. Hier heb ik... Ik moet je nog even vertellen dat een element in die grappen is heel vaak dat... Ik vermoed dat dat misschien zijn wortels heeft ooit vroeger in het carnaval. Dat er vaak Joodse bonzen, mensen die veel te vertellen hebben en dat ook doen, juist met Poerim ertussen worden genomen. Nu was het Joods Historisch Museum, in 98 zocht al een hele tijd naar een nieuwe directeur. Had onderhandelingen met Joël Kahen, die nu toch directeur is, toen helaas verknald. Wat een heleboel mensen erg jammer vonden. En toen hebben wij de grap gemaakt, een heel serieus stukje. Wallage directeur Joods Historisch Museum. Waarin wij schreven dat de fractievoorzitter destijds, Jacques Wallage van de PvdA, nu de nieuwe directeur zou worden. Maar het leuke was dat Wallage helemaal niet zoveel had met Jodendom. Nog leuker was dat de media daarin zijn getrapt en de secretaresse of de woordvoerder van Wallage heel boos hebben gemaakt. En dat leidde tot berichtjes zoals Wallage slachtoffer van Joodse grap. En dan wordt verteld, het NIW kent een traditie waarbij valse berichtgeving wordt verspreid ter gelegenheid van het Poerimfeest.
Krijg je in zijn algemeenheid veel reactie op dit soort berichten?
Op Poerimgrappen, ja. Het is heel erg leuk. Die reacties zijn heel verschillend. We hebben bijvoorbeeld ook een keer geschreven dat rabbijn Vorst, die een heel klein rabbijntje is, een winkel ging openen met kleren voor kleine mensen. En daar hebben we echte mensen in genoemd die daar dan zogenaamd klant waren. Een paar van de zogenaamde klanten waren heel boos. Rabijn Vorst kreeg bloemstukjes, felicitaties, telegrammen dat het zo leuk was dat hij dit winkeltje ging openen. En hij vond het zelf ook heel erg leuk en stuurde ons ook de leuke felicitaties door.
De persoon, koningin Esther,
ja.
Spreekt u die aan?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het een beeldig sprookje. En er is van alles aan opgehangen. Kijk, in de nood krijgt ze pas persoonlijkheid. En als dat allemaal niet geweest was, was ze een van de onbekende koninginnen geweest van een despoot. Die een geweldig harem erop nahield. Met allemaal vastgestelde regels. Ik kan er wel verhaal houden, maar ik persoonlijk zie nou niet zoveel in Esther. Ik vind het heel leuk. En ik denk niet dat iemand er een feministische visie aan ophangt. Ze is geheel per ongeluk tot haar reddende daden gekomen.
Als je het nu vergelijkt met de positie van de Joodse vrouw 2003... Hoe is die dan?
Moet u eerst zeggen, welke Joodse vrouw?
De orthodoxe Joodse vrouw.
Daar wordt in gerommeld. Daar wordt geweldig in gerommeld. Ik ben zelf zeer voor emancipatie van de Joodse vrouw. Dat wil zeggen, binnenshuis heeft ze best redelijk te vertellen. Buitenshuis, in het openbaar, is ze monddood En hoe orthodoxer de kring, hoe meer haar het zwijgen wordt opgelegd. En dat vind ik zeer slecht, zeer verwerpelijk. In de synagoge bijvoorbeeld heeft ze geen enkele rol. Of ze er wel of niet is, maakt niet uit. De dienst wordt ik had juist een artikel uitgeknipt dat daar langzamerhand verandering in komt. Ik ben ook in Israël geweest, een paar keer al in een synagoge waar vrouwen wel een rol worden toegedeeld. Dat neemt verschillende vormen aan. Er zijn ook speciale vrouwendiensten, waar ik ook meerdere keren ben geweest. En waar mijn hart open en dicht gaat, mm-hmm. werkelijk.
En waar gaat het open en waar gaat het dicht?
Nou, waarschijnlijk achter elkaar. Maar vooral als vrouwen worden opgeroepen om uit de Torah te lezen. De Torah is toch niet alleen het erfdeel van de mannen, maar evenzeer van de vrouwen.
Dan gaat uw hart open.
Ja, dan gaat het open. Nou, als ik dan dit allemaal aangehoord heb, gaat het weer dicht. Enige tijd. Ja. In zeer verschillende vormen wordt die vrouwenemancipatie doorgevoerd. In Nederland heb je daar nog helaas weinig. We hebben weinig bereikt. Ik stond aan de wieg van een vrouwenemancipatiestreven binnen de orthodoxe gemeente. Dat heeft wel wat opgeleverd, niet zoveel. Een van de dingen die heel erg leuk is, is dat de lezing van de rol van Esther, die tot dusverre een mannenprerogatief is geweest, al sinds, nou misschien nog wel een tiental jaren, denk ik. Ik zou het kunnen nakijken, maar die wordt nu door en voor vrouwen gelezen. En dat is ook dit jaar weer ook alleen toegankelijk voor vrouwen of hun zoontjes tot 13 jaar, tot een bar mitzwa leeftijd. En dat is een happening. Dat is dwars tegen de rabbijn in, maar er is gewoon niks mis mee.
May you be like Ruth and like Esther. May you be deserving of praise. Strengthen them, O Lord, and keep them from the stranger's ways. May God bless and grant you long life.
May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and
may
wives.
May he send you husbands who will care for you.
Is de positie van de vrouw, is dat meer traditie of is dat meer religie? Zoals die nu wordt ingevuld.
Ik denk dat het een mix is. Vrouwen worden van allerlei posities langzaam maar zeker weggedrukt. Dat vrouwen niet uit de Torah mogen lezen, dat wordt beargumenteerd met dat is niet de eer van de gemeenschap. Oh. Nou, langzamerhand vindt dat ingang. Er zijn dus vrouwendiensten. Er zijn dus gemengde diensten langzamerhand in orthodoxe kring. In de liberale kring is dat al lang gemeengoed. En ik mag het niet zeggen, maar ik ben er best een beetje jaloers op. Want het is heel erg leuk. Met name van een bat mitzwa, een meisje 12 jaar wordt er veel werk van gemaakt in liberale kring. En ik denk dat dat gewoon blijvende invloed heeft op haar identiteit en identificatie. Want het moet grote indruk maken, alle voorbereidingen en de uitvoering zelf. En dat is bij ons nog, dan wordt er bij ons gekibbeld of zo'n meisje toegesproken wordt tijdens de dienst of na de dienst. Tijdens de dienst is eigenlijk onwelvoegelijk, begrijp je? Want dan vangt zo'n meisje de aandacht.
Wat zou er moeten veranderen naar uw idee?
Nou kijk, mijn rolmodel is Blue Greenberg, Amerikaanse orthodoxe feministe, die heel veel gedaan heeft en die zegt, Je moet geen revolutie maken. Je moet de veranderingen langzaam doorvoeren. Het is een proces. Want anders breekt het lijntje. En dat mag niet breken. Want tenslotte staan ook orthodoxe vrouwen het voortgaan van zowel halacha als traditie voor. Tot voor een, nou, misschien 20 jaar, mochten meisjes geen Talmud bestuderen. En nu zijn er scholen waar de verplicht vak is. Ja, dat is best een revolutie. En meisjes mochten ook de Mishnah niet leren. En nou, dat is al helemaal gemeengoed geworden. En als ik in zo'n conferentie ben, dan... Ik haal het allemaal niet meer. Maar ik verheug me geweldig om te horen hoe jonge meisjes en jonge vrouwen de stof beheersen. En de wetten kunnen aanhalen. En weten waar X en Y staat en dat opslaan. En gebogen zitten over ons erfgoed. Wat net zo goed van ons is als van... Het is een kwestie van macht. Er is zoveel kwestie van macht in de wereld. De mannen staan die macht niet graag af. En vrouwen zijn langzamerhand steeds verder weggedrukt. Bijvoorbeeld, het is geen populaire uitspraak, maar ik denk dat die wel waar is. Vrouwenstem mag niet gehoord worden. Het is oorspronkelijk geweest, tijdens het Shema mag een vrouw niet zingen. Als een man Shema zegt, mag een vrouw niet zingen. Dat is opgerekt, maar geweldig opgerekt, tot een verbod voor een vrouw in een openbaar te spreken. En een openbaar is al een feestelijke tafel bij een familiefeest.
Het hele Purim-verhaal, als we dat nou in deze tijd plaatsen, met alle problemen die er nu zijn, wat zouden we daar dan mee kunnen?
Niets. Ik denk niet dat we moeten verwachten dat uit een heel bijzondere bron plotseling oplossingen komen die ons uit de puree helpen. Want de puree is niet alleen de dreigende oorlog, maar het sterk opkomend antisemitisme, waar ik me met hand en tand tegen verzet. Maar ik word niet gehoord, want al mijn ingezonden brieven worden niet opgenomen. Ik was voor de televisie en mijn stuk is eruit geknipt, want ik was natuurlijk te fel. Dat paste niet in het zoetsappige praatje wat verder gehouden werd. En dat was allemaal niet zo erg. Nou, het is wel zo erg. Maar ik denk ook niet dat dat in het Purim-verhaal past. Het enige is misschien dat er van de Makom, redding komt. Maar ik heb er in mijn leven nog niet zo heel vaak gezien.
U heeft geluisterd naar het programma Purimvrouwen. Samenstelling Luc Smit, eindredactie Annette Betzalel. Meer informatie over onze programma's kunt u vinden op onze website www.nikmedia.nl. Namens de redactie en de medewerkers van de Joodse Omroep wensen wij u een vrolijk Purim.